voor Gods aangezicht een moment stil worden. En dan gaan we met elkaar in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Bid Jeruzalem de vrede toe. Mogen wie u lief hebben, rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen van lied 115 ook het tweede en het derde couplet. Tweede en het derde couplet van lied 115. Laten we dat ook staande zingen. Laten we samen Gods zegen vragen voor ons samen zijn. Wat een moment zal dat zijn als iedere knie zich voor u zal buigen en elke tong zal belijden dat u de koning bent, dat u de verlosser bent, dat u de Heer bent, dat u de schepper bent van hemel en aarde. Heer, dat wordt nu soms zo makkelijk ontkend, zelfs door christenen. Heer, maar wat is het geweldig om te mogen weten dat u uw majesteit eens zult tonen als u terugkomt. In heerlijkheid en grootheid. Heer, u heeft ons niet zomaar in het ongewisse gelaten. U heeft ons in uw woord tekenen gegeven waar we naar mogen kijken. En het belangrijkste teken is de vijgenboom. Uw volk Israël. En Heer, als we naar uw volk Israël kijken, dan kom je tot de conclusie dat de komst van Jezus wel heel dichtbij moet zijn. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond zegenen als we uw woord zullen openen? Wilt u door uw woord, door uw Heilige Geest tot ons spreken? En dat het woord ook in ons hart mag komen en ook ons leven mag begeleiden. Heer, zoals we vanmorgen gehoord hebben dat het Joodse volk uw woord al zo lang kwijt was. En dat het weer opnieuw gevonden werd, dat het opnieuw gelezen werd. En het leidde tot zo'n enorme opwekking onder Nehemia. Heer, laat het nooit zo zijn in ons leven dat uw woord vergeten of uw woord op de achtergrond komt te staan. Maar dat wij meer en meer gaan leven vanuit uw woord. En dat uw woord ons richting geeft in ons leven. En ook richting geeft in ons doen en laten, elke dag weer opnieuw. Heer, we willen u danken dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam om onze zonden te dragen. Dat Hij aan het kruis door God verlaten werd om ons dicht bij God te brengen. Dat Hij de dood inging om ons het leven te geven. We danken u voor het volmaakte, volbrachte werk van het Lam van God. En we danken u, Heer, dat we als gemeente hier bij elkaar mogen zijn, verlost door het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. En dat we door genade toegevoegd zijn aan het huisgezin van God. En zo mogen we als huisgezin van God, zoals we vanmorgen gehoord hebben, onderweg zijn naar een ontmoeting met u. Heer Jezus, dank u wel dat we vanavond naar uw woord mogen luisteren. Wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst beluisteren? Wilt u hen ook zegenen? Wil u bijzonder bidden voor de zieken en de ouderen die de diensten niet meer kunnen meemaken? Wilt u hen vertroosten en laat hen ervaren, Heer, dat ook zij deel uitmaken van datzelfde huisgezin. En dat wij elkaar tot steun en tot een bemoediging mogen zijn. Heer, dank u wel dat we zo onderweg mogen zijn. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons vanavond uw bijzondere zegen schenken? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan samen een klein stukje lezen uit het woord van God. Uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 21, vers 18. Daar staat: en 's morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zei tot hen: nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? En dan drie hoofdstukken verder in hoofdstuk 24, daar staat in vers 32: leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen wel voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. We hebben een heel bijzonder stukje gelezen uit Matteüs. De Jezus die naar Jeruzalem ging en langs de kant van de weg een vijgenboom zag staan. Hij ging naar die vijgenboom toe en hij zocht vrucht. En hij vond niets anders dan bladeren. In Markus staat, nogal logisch, want er staat: want het was de tijd nog niet voor de vijgen. Dat staat nou in Markus, Markus 11. Het is heel goed om dat met elkaar zo te vergelijken. Was het dan nog niet de tijd voor de vijgen? Het was nog immers bijna het Pesachfeest. Vlak voor het Pesachfeest. Nou, als je voor het Paasfeest in Jeruzalem loopt en daar vijgenbomen ziet, dan hangen er wel vijgen aan, hoor. Je hebt in Israël drie momenten dat er vijgen aan de bomen zitten. Heel vroeg in het voorjaar, als de bomen soms nog een beetje kaal zijn, dan komen daar de voorvruchten. Dan in het voorjaar de vroege vruchten. En in de herfst de grote vruchten. Dus was de tijd, staat hier letterlijk, het was de tijd nog niet. Of zou ermee bedoeld worden, het was de tijd nog niet voor Israël dat er vrucht aan de vijgenboom zou zitten. Zou Israël vergeleken worden met deze vijgenboom? De Jezus die kwam om vrucht te zoeken in Israël. Hij vond ze niet. Hij was verwonderd over het ongeloof van het Joodse volk. En de vijgenboom komt onder de vervloeking terecht, zoals Israël ook onder het oordeel van God terecht kwam. En dan lezen we, en dan lees ik het nog weer een keertje uit, Marcus 11. Daar staat, en de vijgenboom verdorde, toen hij de vijgenboom vervloekt heeft. En dan staat er, de vijgenboom verdorde tot aan de grond. Wat blijft er dan nog over? De wortel, hè? Dan blijft er nog een wortel over. En weet u wat er over die wortel geschreven staat in Jesaja 6? Misschien wel goed om het even op te slaan. In Jesaja 6, daar staat, als Jesaja geroepen wordt om als profeet te gaan dienen, dan vraagt Jesaja, hoe lang moet ik dat doen? Hoe lang moet ik uw woord verkondigen? En dan staat er in vers 11 van Jesaja 6, hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn. Nou, dat is een mooi perspectief, zeg. Zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het bouwland verwoest is tot een wildernis. En de Heere de mensen verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Nou, dat wordt met Israël bedoeld. Wat een mooi perspectief voor Jesaja om onder dat volk te werken en dit zal dan het resultaat zijn. En dan staat er in vers 13, aan het einde, evenals van een terebint en een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. De vijgenboom is wel verdord, maar de tronk is er nog. En die tronk is een heilig zaad. En als u een paar hoofdstukken verder kijkt, dan lijkt het net advent worden. Als u dan kijkt in Jesaja 11, Jesaja 11, in het eerste vers, en er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. Wanneer is dat gebeurd? Natuurlijk wordt dit met advent gelezen. En denken we in de eerste plaats dat dit gebeurd is bij de geboorte van Jezus? Of gaat het nog een keer gebeuren? Dat die tronk opnieuw gaat uitlopen. Want wat staat hierboven? In mijn Bijbel staat de Messias en het Vrederijk. En als je dit stukje verder leest, dan kom je in vers 9. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, en het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Izaï zullen zoeken. En die zal staan als een banier der natie, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Is het al gebeurd? Nee, de aarde is nog niet bedekt met de kennis van de Heer. U ziet hier dat de dingen soms een beetje door elkaar heen lopen. Het is gebeurd en het gaat gebeuren. De vijgenboom, die tronk, die vijgenboom gaat weer opnieuw uitlopen. En dan komen we in Matteüs 24, waar de Jezus allerlei tekenen geeft, allerlei dingen die gebeuren, die te maken hebben met de komst van Jezus. En als klap op de vuurpijl, nou, al die tekenen die de Jezus noemt van verleiding en oorlogen en hongersnoden, dan komt de Jezus bij het volk van Israël, want dan zegt hij in vers 32, en vergeet niet, broeders en zusters, dat deze uitspraak de Jezus doet op dezelfde dag waarop hij ook de vijgenboom vervloekt heeft. Op dezelfde dag waarop hij de vijgenboom vervloekt heeft, zegt hij, leert dan van de vijgenboom in vers 32 van Matteüs 24 deze les. Wanneer zijn hout week wordt, zijn bladeren uitspreidt, weet gij eraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is. Voor de deur. En dan zegt hij letterlijk, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschied is. Hemel en aarde gaan wel voorbij, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dit geslacht, daar bedoelt de Heer Jezus op dat moment heel eenvoudig mee, het Joodse volk. Laat u behouden uit dit geslacht. Daar bedoelt hij het Joodse volk mee. Het Joodse volk overleeft alles, omdat het Gods volk is. Heel veel mensen hebben geprobeerd om dit uit te leggen als een generatie van een soort tijdseenheid van 40 jaar. Maar hier wordt heel duidelijk mee bedoeld dit geslacht, dit volk. Het Joodse volk, het is Gods volk. En daarom is het zo goed om naar het Joodse volk te kijken. Om te zien hoe God zijn plannen uitwerkt in Israël. Wanneer is God begonnen met Israël? Nou, dan moeten we eigenlijk terug naar Genesis 12. Laten we dat even met elkaar doen. Naar de belofte die God aan Abraham geeft. Gods belofte aan Abraham. En daar ligt de basis voor de manier waarop wij nu als gemeente staan in de hele Israël-gedachte. U weet, er zijn net zo goed allerlei theologen die Israël helemaal weg willen theologiseren uit de hele Bijbel. Maar als je Israël weg theologiseert uit de Bijbel, dan blijft er maar heel weinig over uit de Bijbel, van de Bijbel. Maar er staat hier in Genesis 12, vers 1 tot en met 3, en hier begint Gods relatie met Israël. Daar staat, en de Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegen en uw naam groot maken. En ge zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Hier zien we drie kenmerken van de belofte die God aan Abraham geeft. Het eerste kenmerk is dat God geeft hier een onvoorwaardelijke belofte aan Abraham. Er wordt geen prestatie tegenovergesteld. Er wordt niet gezegd, als jij dit doet, dan zal ik. Nee, het is een onvoorwaardelijke belofte die God doet hier aan Abraham. Onvoorwaardelijk, zonder ontbindende voorwaarden. Ten tweede, het is een eeuwige belofte. Die belofte die geldt vandaag nog net zo. Het is een belofte die God nooit laat verlopen. Het is een eeuwige belofte. En het derde wat je kunt zien, het is een belofte die God aan Abraham geeft. Een belofte aan Abraham. Wat belooft God? Drie dingen. En daar wil ik het vanavond met u in het bijzonder over hebben. God belooft in de eerste plaats, staat hier, een land. Er staat heel duidelijk in vers 1, ik zal je naar het land brengen dat ik je wijzen zal. God belooft aan Abraham een land, een landbelofte. Misschien wel goed om daar eventjes dat te onderstrepen uit een paar andere teksten. Als u kijkt in Genesis 13 vers 14 en 15, daar wordt deze landbelofte herhaald door God zelf. Genesis 13 vers 14 en 15, daar staat, en de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, naar het zuiden, het oosten en het westen. Dus richting Syrië, richting Jordanië, richting Egypte en richting de Middellandse Zee. Kijk maar. En dan staat er, want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en in zijn breedte, want u zal ik het geven. Het is het beloofde land. God belooft Abraham dit land. En dan staat er heel duidelijk, en uw nageslacht. En wie wordt er nou bedoeld met dat nageslacht? Zijn dat de nakomelingen van Ismaël? De Arabieren? Palestijnen? Of zijn dat nou de nakomelingen van Isaac? U weet dat er bij Abraham op een gegeven moment een bepaald punt kwam, wat heel uiterst belangrijk is. De moslims gaan ervan uit dat Abraham Ismaël geofferd heeft. De Bijbel vertelt dat Abraham Isaac geofferd heeft. Toch? En wat zegt God dan tegen Abraham? Abraham, neem jouw zoon, je geliefde zoon, En dan komt er nog iets heel belangrijks. Dan zegt God tegen Abraham, jouw enige zoon, je geliefde zoon, jouw enige zoon. Dat staat daar letterlijk, jouw enige zoon. Maar Abraham had toch twee zonen, Isaac en Ismaël. En toch zegt God, nee, jouw enige zoon. God heeft heel duidelijk tegen Abraham gezegd, Isaac is de erfgenaam. En Ismaël zal niet meeerven. Zo heeft God het duidelijk gezegd tegen Abraham. Ismaël zal niet meeerven. Zoals hier staat, ik zal u en uw nageslacht dit land voor altijd geven. Aan wie heeft hij het dan beloofd? Aan de nakomelingen van Ismaël? Nee, aan de nakomelingen van Isaac, Israël. Daar heeft de Heere God dat heel duidelijk aan beloofd. Een belofte, wat staat er? Voor altoos, ook voor vandaag. En die belofte wordt nog een keer herhaald. Als u kijkt in hoofdstuk 15 vers 18, hoofdstuk 15 vers 18, daar staat, te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan staat het ook in hoofdstuk 17 vers 8, hoofdstuk 17 vers 8, Genesis 17 vers 8, ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Canaan, en zet er maar een streep onder, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal hun tot de God zijn. Nou, duidelijker kan het niet. God heeft Israël, het land dat nu Palestina genoemd wordt, het land Israël van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan, van de Golanhoogte tot aan de rivier van de Beek van Egypte. En daar hoort ook de Gaza-strook bij. Dat land heeft God beloofd aan Abraham en aan zijn erfgenaam, Isaac. Het was dus een belofte. God belooft Abraham dus een land. Nou, dat is het eerste. Tweede, dan staat er in Genesis 12, en ik beloof dat je ook een zoon zult krijgen, een nageslacht. God belooft Abraham een volk. Ik zal je tot een groot volk maken, een onoverwinnelijk volk, het volk Israël. En ook deze belofte wordt keer op keer herhaald door God. En als je kijkt naar het leven van Abraham, dan staat het hele leven van Abraham in het teken van de zoon die geboren zal worden. Isaac, niet de zoon uit de slavernij, niet de zoon van de slavin, maar de zoon van de vrije. Die zal erven. En dan zie je inderdaad dat grote wonder gebeuren dat Isaac geboren wordt. Ik heb het wel eens meer verteld. Isaac werd geboren uit een oud omaatje, waarvan je in de Hebreeënbrief en in de Romeinenbrief kunt lezen dat de schoot van Sara was gestorven. Uit een dode moederschoot, hoort u het goed, uit een dode moederschoot, een niet werkende baarmoeder, is Isaac geboren. Uit de dood. Dus het feit dat Isaac geboren is, is op zichzelf een groot wonder van God. We lezen later dat Abraham zijn zoon moest offeren. En dan lezen we in de Hebreeënbrief, hij heeft hem ook uit de dood weer teruggekregen. Nou, dat is het grote wonder van Israël. Net zoals dat Isaac twee keer uit de dood tevoorschijn komt, bij zijn geboorte en het moment dat Abraham hem moest offeren. Zo lezen we en zien we vanuit het woord van God dat ook Israël vanuit de dood weer tot leven komt. De vijgenboom die verdord is. De vijgenboom die zijn bladeren die liet hangen. De vijgenboom waarvan iedereen dacht, dit is voorbij, gaat weer leven. En broeders en zusters, dit maken wij in onze tijd mee. Dat het volk van Israël weer terugkeert, dat het land weer hersteld wordt en dat God de draad met zijn volk Israël weer oppakt, dat maken wij mee, onze generatie. En de Bijbel vertelt ons dat als je dat meemaakt, dan weet je daaraan dat mijn komst nabij is. God belooft aan Abraham een land, God belooft aan Abraham een volk en God belooft aan Abraham dat Abraham het nageslacht van Abraham tot wereldwijde zegen zal zijn. Israël, een gezegend volk. Nu nog niet, maar straks zal Israël tot zegen worden voor de hele wereld. Nou, deze drie thema's. God belooft een land. God belooft een volk. God belooft een zegen aan Abraham. Die wil ik heel kort met u nog even aanraken. Even doornemen. Als u kijkt in Lucas hoofdstuk 21. Lucas hoofdstuk 21. Dan lezen we vanaf vers 20. Lucas 21 vers 20. Zodra gij nu Jeruzalem door legere kampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Dit zeide de Jezus vlak voor zijn sterven, 33 na Christus. Later dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En die een stad zijn, de wijk nemen. En die op het land zijn en niet binnengaan. Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Wee de zwangeren en zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Hier zien we dat de Heer Jezus vlak voor zijn sterven aankondigt dat Jeruzalem omsingeld zal worden. En dat Jeruzalem zal vallen. En dat het Joodse volk verstrooid zal worden over de hele wereld. De val van Jeruzalem en de verdrijving van de Joden uit Israël is hen niet zomaar overkomen, maar het is aangekondigd. Het was onder Gods regie. En we weten dat 70 na Christus dit in vervulling gegaan is. Dat keizer Titus Jeruzalem belegerd heeft en dat de stad gevallen is. En dat de Joden verdreven zijn en uiteindelijk in alle landen van de wereld terechtgekomen zijn. Dat is met Israël gebeurd. Maar wat ik altijd heel belangrijk vind, daar staat dat Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. De tijden der heidenen zijn begonnen op het moment dat andere volkeren zeggenschap kregen over Jeruzalem. 1000 voor Christus, dus 3000 jaar geleden, heeft David Jeruzalem overwonnen. En toen werd Jeruzalem de hoofdstad van Israël. En toen kregen andere volkeren zeggenschap over Jeruzalem. En toen zijn de tijden der heidenen begonnen. En dat gaat nu al zo'n 2600 jaar door. Ook in de tijd van Jezus op aarde waren het de Romeinen die over Jeruzalem heersten. En dan is er zoiets wonderlijks gebeurd. We hebben zoals meer, ik weet niet of... Ja, Elsevier had een paar weken geleden een speciaal nummer uitgegeven over het Midden-Oosten. Een heel speciaal nummer over alle dingen die gebeurd zijn de afgelopen tijd in het Midden-Oosten. En in dat blad, dat magazine, daar stond een heel prachtig artikel over de Zesdaagse Oorlog in 1967. Wat daar gebeurd is. En dat werd helemaal breed uitgemeten in het blad van Elsevier, dat dat toch wel een heel groot wonder geweest is. Wat daar plaatsvond. Dat op dat moment, op 7 juni in 1967... de parachutisten in Jeruzalem neerdaalden en met hun handen tastbaar de restanten konden vasthouden van de steunmuur van het tempelplein. Zo dichtbij bij de tempel waren ze al geen jaren meer geweest, het Joodse volk. Vanaf dat moment kreeg Israël weer de heerschappij over heel Jeruzalem. Natuurlijk, ze hebben het beheer van de tempelberg uitbesteed aan de Jordaniërs. Maar als Israël, en dat is tijdens het Loofhuttenfeest gebeurd, dat weet u misschien wel. Tijdens het Loofhuttenfeest heeft Israël gezegd, de Palestijnen mogen niet in de El-Aqsa-moskee. U weet, op het tempelplein staat de El-Aqsa-moskee. En de Joden hebben gezegd, Palestijnen mogen daar gedurende het Loofhuttenfeest niet komen. Waarom? Uiteindelijk zijn de Joden nu de baas daar. En ze zetten daar een aantal soldaten neer en het gebeurt niet. Het is natuurlijk wel moeilijk, niet zo makkelijk te verkroppen, maar het gebeurt wel. Zij hebben Jeruzalem weer in handen gekregen. En dat is een groot wonder. En misschien kan het wel eens zo zijn dat de Heer Jezus hierop gedoeld heeft, Jeruzalem zal door de heiden vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En het Joodse volk weer zeggenschap krijgt over Jeruzalem. Dat is een groot wonder wat daar toen gebeurd is. Vanuit het noorden zouden ze vanuit Syrië Israël aanvallen. Vanuit het zuiden stonden de legers klaar vanuit Egypte om Israël aan te vallen. Vanuit Jordanië wilden ze Israël aan. Allemaal in op eenzelfde moment. En daar liet Israël het niet op aankomen. En Israël heeft in een hele snelle actie de luchthavens van deze drie landen gebombardeerd. Er kon geen enkele straaljager meer de lucht in. En in een hele korte tijd stonden de legers van Israël tot in Damascus. Tot in Caïro in Egypte. Tot over de Jordaan in Jordanië. En ze konden hun landgebied, heel de Sinaï-woestijn werd Israëlisch gebied. 1 Jood tegenover 100 Arabieren. Als je ziet hoe Elsevier dat hele stuk zo samenvat, dan is het, ze zeggen, dit is een staaltje van zo'n tactiek die de Israëliërs toen eigenlijk hebben laten zien op dat moment. Jeruzalem wordt vertrapt. Het land is zo vertrapt geweest. En vanaf het moment dat het Joodse volk weer terugkomt, teruggekomen is, eind 1800, toen de eerste Joden weer terugkwamen, vonden ze een zo'n schraal, verwoest land waar eigenlijk helemaal niets mee te doen was. En het is heel wonderlijk, sinds het Joodse volk weer teruggekomen is in het land Israël, is het land weer gaan bloeien. Daarvoor had het helemaal geen waarde, voor de mensen ook die daar woonden niet. Dat volk en dat land hebben iets met elkaar. De steden zijn herbouwd, het land wordt in cultuur gebracht. Het land, het volk heeft zich hersteld en is een enorme defensiemacht hebben ze gekregen. En wat heel wonderlijk is, als u even Ezechiël opslaat, in Ezechiël 44, u kent allemaal wel die foto's van Jeruzalem. In Ezechiël 44 daar staat, als je op de Olijfberg staat en je kijkt zo naar Jeruzalem, dan zie je iets heel wonderlijks. Daar zie je die prachtige muur die tijdens door de Turken gebouwd is. Die hebben die muur, die oude muur, dat is niet uit de tijd van Jezus, die was al lang verwoest. Maar toen hebben de Turken daar zo'n prachtige muur omheen gebouwd. En de Damascuspoort gerestaureerd en de Stefanuspoort, de Leeuwenpoort en de Jaffapoort. En ook de poort naar het oosten hebben ze toen helemaal gerestaureerd. Prachtig, die poort naar het oosten, dat was toch wel heel mooi. En toen zeiden ze tegen elkaar, maar wacht eens even. De Messias van Israël heeft gezegd dat hij door deze poort Jeruzalem binnen zal komen. En dan komt dat vrederijk. Dus wat hebben die Arabieren gedaan? Die hebben gezegd, dat moeten we gaan voorkomen en we gaan die poort dichtmetselen. En ze hebben die prachtig gerestaureerde poort dichtgemetseld. En de laatste reis zijn we daar nog voor langs gelopen. Dan loop je ook over een begraafplaats. Ze hebben daar een begraafplaats voor aangelegd. En ze hebben gezegd, dan zal de Messias van het Joodse volk nooit door die poort binnengaan. Want dan moet hij eerst over een begraafplaats. Dan zal hij zich verontreinigen. Dus dat doet hij niet. En door die poort komt hij niet binnen. En dan staat er in Ezechiël 44, de eerste twee versen, het volgende. En dat gaat over de toekomst. Over de komst van Jezus. Over de dingen die heel binnenkort gaan gebeuren. Toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom, die op het oosten uitzag. En deze was gesloten. En dan gaat het over die poort, die buitenste poort, die in de stadsmuur ook aanwezig is. Die ook direct toegang geeft tot de voorhof. En de Heere zei tot mij, deze poort zal gesloten blijven, ze zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de Heere, de God van Israël, is daardoor binnengegaan en daarom moet ze gesloten blijven. Zonder het te weten, hebben de Turken precies dat gedaan wat hier in de Bijbel staat. Die prachtig gerestaureerde poort werd weer dichtgemetseld en werd gesloten. Omdat Heer de God de regie heeft over Israël. Tweede wat mij heel erg treft, dat is wat er in Ezechiël 47 staat, dat de Dode Zee zal gezond worden. En dan staat hier in het stukje in Ezechiël 47, dat alleen het noordelijke deel van de Dode Zee gezond zal worden. En het ondiepe gedeelte van de Dode Zee, is aan het zout prijsgegeven. U kunt het lezen vanaf vers 6 tot en met vers 11 van Ezechiël 47. Nou weet u ook, en dat weten de 60-plussers maar al te goed, over de zoutwinning. We zijn bij Bad Rotenfeld geweest en we hebben gezien hoe de Duitsers daar vroeger zout wonnen. Prachtig om dat zo leuk te zien. Maar als je kijkt hoe daar zout gewonnen wordt, door de zoutwinning hebben ze, u weet waarschijnlijk wel, de Dode Zee, heb je eerst een heel groot stuk en dan krijg je een smal stukje en dan krijg je nog een stukje eronder. Bij dat smalle stukje hebben de Joden en de Jordaniërs, die hebben daar een dam aangelegd voor de zoutwinning. Nou, het noordelijke deel wordt gezond en het zuidelijke deel blijft zout. In het noordelijke deel stroomt uiteindelijk de beek Kidron en het zuidelijke deel, dat is aan het zout prijsgegeven. Door menselijk ingrijpen is de Dode Zee in twee stukken gedeeld. En als je op Masada staat, dan zie je die dam zo liggen. Nog iets wonderlijks. We zijn met twee zusters die ook hier in de gemeente zitten, een keer die door Jordanië gereden. Weet je nog? Ja, hè? Het was er een gids en die zei, weet je over welke weg wij hier rijden? Ik zeg, nou zeg het maar. Moet eens opzoeken op internet. Het woordje Peace Road. Hij zei, wij rijden hier op de Peace Road. En weet je waarom die weg de Peace Road genoemd wordt? De Vredesweg? Omdat die in de tijd van de Koeweitoorlog, de Desert Storm, aangelegd is door de VS, door de VN, door Europa en door Rusland. De Vredesweg. En deze Vredesweg, u kunt erover lezen in Jesaja 19, vers 23. Jesaja 19, vers 23. Jesaja 19, vers 23, dat gaat ook over het herstel van Israël en ook over de profetie over Egypte en wat God met Syrië gaat doen. Want God heeft nog een heel bijzonder plan met Egypte en Syrië. En dat staat in vers 23, te die dagen van Jesaja 19, zal er een heerbaan, een andere vertaling zegt een vredesweg, wezen van Egypte naar Syrië, naar Assur. En Assur zal in Egypte komen. En Egypte en Assur. En Egypte zal met Assur de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur. Een zegen in het midden der aarde. Nou, dat is nogal wat. Maar die vredesweg, die ligt er al. En eindeloos veel trucks rijden daar niet alleen naar Damascus, maar vanuit Damascus naar Irak. Het is een hele belangrijke route geworden. De Peace Road. Zoek het maar eens op internet. Peace Road. 1994 werd die geopend. Nou, zo zijn er allerlei dingen die gebeuren rondom Israël. Hetgeen waar wij vandaag met name mee te maken hebben, dat is niet alleen dat het land zich herstelt, maar dat ook het volk terugkomt. En elke keer zie je weer dat bevolkingsgroepen terugkomen naar hun eigen land. Nu heb je de Joden van waarschijnlijk de stam van Manasse, die terugkeren vanuit het oosten van India weer terug naar hun stammengebied, de Golanhoogte. Joden die eeuwen uit beeld geweest zijn en nu weer terugkeren naar hun eigen land. De Joden keren terug naar hun eigen land. En dat staat zo mooi in Matteüs 23. In Matteüs 23, daar staat dat. Matteüs 23, vers 37. Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. Gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De Jezus heeft gezegd, hoe dikwijls heb ik jullie willen vergaderen. Jullie hebben niet gewild. Weet je wat er gaat gebeuren? Als Jezus straks terugkomt, dan staat er, zal hij zijn engelen uitzenden en hij zal zijn volk van de hoeken der aarde terugbrengen naar hun eigen land. Dat staat zo mooi in, misschien ook nog wel goed om dat even te lezen, in Jesaja 43. Jesaja 43. Daar staat het zo prachtig verwoord. Jesaja 43, vers 5. In Jesaja 43, vers 5 staat, vrees niet, want ik ben met u. Ik doe uw nakroost van het oosten komen, India, ja, en vergader u van het westen, de Amerikaanse Joden, er zit er ook nog heel wat, in New York, de Rothschilds, waar we nou twee mooie schilderijen van kopen, die komen misschien ook nog eens een keer terug naar Israël, ja, vanuit het westen. En dan staat er, ik zeg tot het noorden, hoeveel Joden zijn er niet gekomen uit Rusland, uit Siberië. En uit het zuiden, hoeveel Ethiopische Joden, Joden uit Afrika, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, Israël. Israël betekent letterlijk God strijdt. De strijd is van God. Ze zijn naar de naam van God genoemd. Als je zegt, ik ben een Israëliet, dan draag je de naam van God in je. En die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Doe mijn volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen. Dat doof is, al heeft het ook al oren. Het Joodse volk keert terug. En ook nu zijn nog vele ogen van het Joodse volk gesloten. Vele oren van het Joodse volk gesloten. Maar eens zullen ze niet alleen terugkeren, maar zullen ze ook hem zien die zij doorstoken hebben. En naar hem horen. God heeft Abraham een land beloofd. Het land wordt weer teruggegeven aan Israël. Er wordt gestreden om het land. God heeft Abraham een volk beloofd. Het volk keert weer terug. En God heeft Abraham beloofd dat ze tot zegen zullen zijn. En zo, ja, dat staat zo mooi. Misschien goed om dat als laatste nog te lezen in Romeinen hoofdstuk 11. Daar staat dat, Romeinen hoofdstuk 11. We hebben net gelezen, Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Het volk zal verstrooid worden en mij niet meer zien, totdat mijn volk opnieuw mij weer zal zien. En hier heb je dat derde totdat, in vers 25 van Romeinen 11. Van broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. En dan staat daarnaast in vers 11, ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen tot naijver op te wekken betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en het tekort rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Als nou die misstap van Israël al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, wat zal Israël dan tot zegen worden als Israël straks tot geloof zal komen? Als ze hem zullen belijden, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen. Dat is wat anders dan de tijden der heidenen. De tijden der heidenen, heb ik u net verteld, het is het moment dat andere volken over Jeruzalem regeren. De volheid der heidenen betekent het getal waarin heidenen, volkeren, gevoegd worden tot de gemeente van Jezus Christus. De gemeente uit de volkeren. En als dat getal vol is, de volheid der heidenen, de gemeente, ja, vol is, dan zal gans Israël behouden worden. Dan pakt God de draad met zijn volk Israël op. Nou, we zien heel duidelijk al om ons heen dat God zo bezig is met zijn volk Israël. Paulus zegt nog in Handelingen 28, ik ga nu naar de heidenen. Ik ga nu naar de heidenen, want het Joodse volk is verblind. Maar nu komt er een moment dat God de draad met Israël oppakt. Hoeveel Messias beleidende gemeenten zijn er tegenwoordig niet in Israël? Ik weet wel dat toen wij net met reizen begonnen naar Israël, zo'n 50 jaar geleden, toen waren er bijna geen gemeenten in Israël. Nu zijn er hele lijsten met Messias beleidende gemeenten in Jeruzalem, in Tiberias, in de Golanhoogte, in Beersheba zelfs. Overal komen Joden bij elkaar om de Heer Jezus te danken. We zien een geestelijk ontwaken in Israël. Dus zowel de belofte van het land, de belofte van het volk en de belofte van een zegen. We zien in onze tijd dat God op een hele bijzondere manier bezig is. Misschien is het goed om te eindigen met een prachtig mooi vers uit Hosea. In Hosea staat Hosea hoofdstuk 6. Hosea hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 3. Hosea is de eerste kleine profeet na Daniel. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en najagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Wat een belofte. Na 2 dagen, derde dag. Israël is zo ongeveer 2000 jaar in de verstrooiing. Op de derde dag zal ik terugkomen. En zal ik mijn volk herstellen. Broeders en zusters, deze Israëlzondag worden we opnieuw opgeroepen om naar Gods handelen te kijken met zijn volk Israël. Er gebeuren heel concreet dingen waar we niet aan voorbij kunnen gaan. De komst van Jezus voor Israël is heel dichtbij. Nog dichterbij is de komst voor de gemeente. En als de gemeente de volheid der heidenen binnengaat, dan pakt God de draad met zijn verbondsvolk Israël weer op. En komt hij tot zijn doel met zijn volk Israël. Laten we voor zijn volk bidden. En zijn volk lief hebben. En laten we uitkijken naar de komst van Jezus. Amen. Laten we de Heer gaan danken. Heere God, dank u wel dat we dit prachtige lied met elkaar mochten zingen. Heer, u heeft een verbond gesloten met Abraham en met zijn nageslacht. Heer, we hebben gezien dat het nageslacht van Abraham Isaac is, Israël is. Heer, we zien ook dat door de hele Bijbel heen u die draad vasthoudt. Dat u beloofd heeft en dat u het zult doen. U heeft hem een land beloofd. En we zien het land komt weer terug op een hele wonderlijke manier. Toen Ben-Gurion de Joodse staat uit mocht roepen in 1948. Heer, het is weer toegekomen aan uw volk Israël. Na 2000 jaar afwezigheid. Heer, want u bent trouw aan uw belofte. Heer, u heeft Abraham een volk beloofd. Door alle vervolging en programma's en alle haat die er is, Heer, heeft u uw volk gespaard, bewaard. En het is er nog steeds. En Heer, dank u wel dat u tot uw doel zult komen met uw volk Israël. Heer, u heeft beloofd dat Abraham het nageslacht tot een zegen zal worden. Heer, we kijken naar uit. Als straks uw volk tot geloof zal komen, zal Israël een zegen worden te midden van deze aarde. Heer, dank u wel dat u trouw blijft aan uw beloften. Niet alleen aan Israël, maar ook aan ons persoonlijk. Heer, wat u zegt, dat meent u. En daar mogen we op staan. We mogen uw beloften aanvaarden. En in Jezus Christus zijn al uw beloften ja en amen geworden. Heer, zo willen we u ook heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. We hebben het vanmorgen gehoord, Heer, dat de ene na het andere oorlogsschip de Middellandse Zee binnenstoomt. En dat het een enorm tumult daar kan worden. Met zoveel oorlogsbodems bij elkaar. Zoveel machtsvertoon. Maar we weten, Heer, wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn? En wilt u maar op uw manier tot uw doel komen met uw volk? En dan willen we dat doen wat de psalmen zeggen. Dan willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, Heer, het zal pas vrede worden op aarde als het vrede is in Jeruzalem. Heer, we zien om ons heen dat de vijgenboom weer uitloopt. En u zegt, daaraan moet je weten, als je dit allemaal ziet, dat uw komst nabij is. Laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier zitten, bereid zijn om Jezus te ontmoeten. Heer, we hebben het er vanmorgen over gehad. Als huisgezin van God zijn we onderweg. Wanneer we u zullen ontmoeten, we weten het niet. Maar we hebben meer dan ooit reden om uit te kijken, Jezus, naar uw komst. Dank u wel voor uw belofte. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen afsluiten met lied 254. En laten we dat met elkaar staande doen. Een prachtig lied over Jeruzalem, de eeuwige gouden stad. 254, 1, 2 en 3 voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat we de Heer Jezus mogen zien en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.